Om daarna samen Gods heilige woord te mogen lezen uit de openbaring van Christus. De openbaring van de verhoogde Christus aan zijn dienstknecht Johannes Patmos. Het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Openbaring 1, de versen 9 tot en met 20.
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet. Schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren, 1 de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wolk. Wol gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten.
Zalig zijn zij die het woord van God horen, verstaan en bewaren. Het woord van God, gemeente, dat de tekst mag zijn voor de prediking vanmiddag, dat vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 1 en daarvan de versen 17 en 18. 17 en 18 van Openbaring 1, waar we lezen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. Geliefde gemeente, wat zoekt gij de levende bij de doden? U weet het nog, hè? Dat was toch die beschamende vraag van die engelen aan die vrouwen, die op de paasmorgen toch morgens in al vroeg dan naar het graf gekomen waren op zoek naar een dode Jezus. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is je niet. Want hij is opgestaan. Hij leeft. En zien we het weer zo bijzonder duidelijk en treffend, gemeente, dat Gods kerk een kind na Pasen, nee, niet maar een dode, maar een levende koning heeft. O, een koning, ja, die inderdaad wel dood geweest is. En wat ging dat er ontzaglijk diep door, dood geweest, ja. Maar die ook opgestaan is. En die nu leeft in alle eeuwigheid. Leeft ook als die grote koning van zijn duur gekochte kerk. Die dood en graf en hel verslonden heeft tot overwinning. Leeft voor zichzelf zelf maar. Maar ook leef voor al de zijnen, in die zin dat hij nu ook al de zijnen dat leven geeft. En ook persoonlijk en zaligmakend in dat leven door hem verworven laat delen. Immers ik leef, zegt hij, en gij zult leven. Het is in dit verband dus zo bijzonder leerzaam en veelzeggend gemeente dat de Heer Jezus toen, zeg maar, na Pasen en voor zijn hemelvaart, dus tussen die twee in, tussen Pasen en hemelvaart, zo vaak aan zijn verschillende discipelen verschenen is, verscheen namelijk om hen van de werkelijkheid van zijn opstanding te overtuigen. Maar ook om ze juist in die weg nog al dieper en verder in te leiden in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Ik lees het in Lucas zo bijzonder treffend, niet waar, dat Christus, de opgestane Christus, zichzelf aan zijn apostelen vertoond heeft, staat er. Met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang. Tussen Paas en hemelvaart. Zijnde van hen gezien. En sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Let wel. Dat was dus zo in die, zeg maar, in die 40 dagen... tussen Pasen en hemelvaart in. Maar gemeente, niet minder belangrijk is in dit verband ook dat die verheerlijkte Christus ook na zijn hemelvaart. Nog meerdere maanden op een hele bijzondere wijze aan zijn discipelen verschenen is. Denk bijvoorbeeld eens aan Paulus op de weg naar Damascus. En ten laatste van allen zegt hij, is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Of denk eens aan Stefanus, gemeente. Die staande voor de hoge Joodse raad. De hemel geopend zag. En de Zoon des mensen zag staande aan de rechterhand Gods. En niet het mensgemeente, denk eens hier aan Johannes. Op dat woeste, onherbergzame eiland Patmos. Waarin hij verbannen was, jongelui, vanwege zijn geloof en de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Die man die was al in de 90. En de vijand die dacht, zie zo, we zullen, ach, die man nog dood en zo oud nog. We zullen hem maar opbergen op Patmos. Laten we daar maar preken tegen die kale rotsen. Dan is hij uitgeschakeld. Wat zegt die grote Christus? Uitgeschakeld. Daar schakel ik hem juist in. Als een prediking zelfs nog voor de kerk van alle eeuwen. Tot aan mijn wederkomst toe. Dus ook in het jaar onze Heer in 2010. En daarom vanavond, gemeente, deze tekst. De verschijning van de verheerlijkte Christus aan Johannes op Patmos. Waarbij ik u op twee dingen wijs. Eerst Johannes als dood aan zijn voeten. En ten tweede op Christus als de grote levensvast. De verschijning van de verheerlijkte Christus aan zijn dienstknecht Johannes op Patmos. Johannes als dood aan zijn voeten. En Christus als de grote levensvast. Ja, gemeente, dat mocht Johannes hier inderdaad zijn in deze tekst. In de geest staat er op de dag des Heren. Het voorgaande hebben we net samen gelezen. Hij was in de geest op de dag des Heren, op die bepaalde dag des Heren. Dat wil zeggen de dag van de opgestane Kyrios. De eerste dag van de week. Door de opstanding van de Heer Jezus op die eerste dag. In heel bijzondere zin aan de dienst des Heren gewijd en geheiligd. Zeg maar die zondag dat ook overal de gemeenten weer samenkwamen. En Johannes daar verbannen op Patmos. Hij zal er in gedachten bij geweest zijn. Nu komen de gemeenten weer samen. Hij kon weer niet preken voor die gemeenten. Hij was daar om zo te zeggen uitgeschakeld tot de vijand. Dat dachten ze tenminste. Maar dan ineens krijgt Johannes op die zondag een bijzondere vertrekking van zinnen. De Heilige Geest des Heren brengt hem in een heel bijzondere gesteldheid van zijn gemoed. En dan hoort Johannes ineens achter zich iemand die spreekt. Ja, hij hoort zelfs een grote stem als van een bazuin zeggende: ik ben de Alfa en de Omega. En u zult weten, dat is de eerste en de laatste letter van het alfabet. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En naast de jongelui Johannes zich omkeert om te zien wie er is en wie er zo tot hem spreekt, wat ziet hij dan? Wel, dan ziet Johannes 7 gouden kandelaren. En in het midden van die 7 gouden kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk. Zijnde. Het staat er zo bijzonder treffend. Bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeien als in een oven. Enzovoort, enzovoort. Kortom. Dan ziet Johannes ineens die verheerlijkte Christus. In zijn volle hemelse majesteit en en heerlijkheid. Oh, geen wonder, gemeente, dan spreek ik toch haast vanzelf. Hè? En toen ik hem zag, zei ik wel eens. Toen viel ik als dood aan zijn voeten. Gemeente, wie kan God zien en leven? Als iemand geconfronteerd wordt met die heerlijkheid, die majesteit, die heiligheid, die reinheid van God. Wie kan dan bestaan? Wie kan dan leven? Oh, natuurlijk, Johannes, die wist natuurlijk, die wist al wel dat de Jezus na zijn borgtochtelijke taak op aarde volbracht hebben, met hemelse heerlijkheid bekleed was geworden. Hij had er zelf bij gestaan, Johannes, toen de Jezus vanaf de Olijfberg was opgevaren naar de hemel. Dat is wat geweest. Terwijl hij ongetwijfeld ook wel gehoord zal hebben wat ik net aanhaalde. Van wat Paulus en Stefanus gezien en meegemaakt hadden. En bovendien had Johannes zelf zoveel jaren geleden ook al niet iets van die hemelse heerlijkheid van Christus gezien. Toen hij met hem op de heilige berg. Op de berg ter verheerlijking geweest was. En hoe op zijn aangezicht voor hem ter aarde was neergevallen. O ja. Maar hoeveel Johannes ook al gehoord had en hoeveel hij ook wist en wat hij zelf ook al meegemaakt had in zijn leven. Nu hij daar ineens weer zo geconfronteerd wordt op Patmos. Met die volle hemelse majesteit en heerlijkheid en heiligheid en reinheid van Christus. Nu valt hij daar als dood. In de grondtekst staat eigenlijk als een lijk. Zo valt hij daar ineens. Op zijn knieën voor de Heer Jezus neer. En nogmaals, hoe zou het anders kunnen immers? Wie en wat is toch een mens? Ook al is het dan een kind van God, al is het dan een apostel. Maar wie en wat is toch een mens, gemeente, geconfronteerd met die heiligheid. En die hemelse heerlijkheid en majesteit. Van die verheerlijkte Christus. Wie is dan een mens in zijn eigen kleinheid en nietigheid. En vooral ook in zijn eigen onreinheid. En verdorvenheid. En onheiligheid. We lezen ook in Jesaja 6, in dat roepingsvisioen van Jesaja, dat Jesaja het ook uitroept. Wee mij, zegt hij, want ik verga. Want ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is en ik ben zelf ook onrein van lippen. Gemeente, ik zou willen vragen, mogen wij daar persoonlijk ook al iets van kennen? Zijn wij zo ook al wel eens met die heiligheid, die grootheid, die heerlijkheid, die reinheid, die vlekkeloze heiligheid van de Heer als het ware in ons leven geconfronteerd geworden. Als dat op je afkomt, dan kom je ook nu vandaag nog, meent, op een heel kleine laag plekje terecht. Namelijk aan zijn gezegende voet. In het diep besef van je eigen kleinheid en nietigheid. En onreinheid. En onheiligheid. Nee, niet maar één keer, maar ook telkens weer opnieuw. En ook voor de zoveelste keer als je ermee in aanraking en daarmee geconfronteerd wordt. Ook dus na ontvangen genade. Daar gaan al Gods kinderen toch in hun eigen leven ook persoonlijk iets van kennen. En van zien. En van beleven. Zoals hier bij Johannes. Geheel ontsteld en bevreesd. Viel hij aan de voeten van de Jezus in zijn volle majesteit en reinheid en heiligheid neer. Wie kan voor hem bestaan? Nee. Dat maakt nooit grote mensen. Hè? Daar word je nooit ook de bekeerde man of de bekeerde vrouw mee. Maar dat maak je alleen maar elke keer hoe langer hoe kleiner. En nietiger. En onwaardiger. En doe dat elke keer opnieuw ook maar hoe langer hoe meer en telkens weer beseffen. Het wonder, het onbegrijpelijke wonder. Dat die grote eeuwige heilige God me niet wegslaat. Met dat scherpe zwaard uit zijn mond uitging. En met dat zwaard aan zijn zijde. En vertreedt met die voeten blinkend koper gelijk. En gloeiend als in een oven. Maar dat hij nog met zulke. Ja, dat is nu het wonder. Gemeente, is u dat wel eens een wonder geworden? Dat die grote heilige God nog met zulke kleine nietige. Zondige. Onreine mensen te doen wil hebben. Als wij zijn. Want dat is toch een wonder. En wie zou zich dan met Johannes hier in de verste verte durven te vergelijken? De apostel staat er ergens die Jezus lief had. Het is waar. Toch gaan Gods kinderen er iets van kennen. Die gezegende Heer Jezus, die dood geweest is. Die opgestaan is. En u leeft. Eeuwig leeft. Johannes daar ineens. Je ziet het voor je. Als dood. Als een lijk. Aan Jezus voeten. Nogmaals, ik vroeg net. Mogen wij daar ook persoonlijk iets van kennen? Van dat diepe besef van onze kleinheid en nietigheid en onreinheid. En onwaardigheid. Geconfronteerd met die goddelijke majesteit. En heiligheid. en heerlijkheid. Van die verhoogde Christus. Johannes als dood aan zijn voeten. Maar dat niet alleen. Want als Johannes daar zo ligt, gemeente, mag ik het zo zeggen. Wat doet die verheerlijkte Christus dan? Slaat dan die verhoogde Christus hem neer met dat tweesnijdend scherpe zwaard dat uit zijn mond uitgaat. En vertreedt hij hem met die goddelijk majesteitelijke voeten, brandend als een oven, gloeiend als een oven staat er, en blinkend koper gelijk. Ach, misschien vreesde Johannes wel dat dat zou gebeuren. En zich waardig gemaakt had hij zich dat ook zeker, want wie was ook Johannes in zichzelf en van zichzelf? Maar dat doet nu de Heer Jezus niet, hè. Gemeente, hoe moet ik dat nu maar zo eenvoudig mogelijk proberen te zeggen? In plaats van Johannes neer te slaan en te vertreden onder zijn machtige voeten, blinkend kopergelijk, gloeiend als een oven. Moet je zien. Legt de Heer Jezus zijn rechterhand op Johannes op. En zegt die verheerlijkte Christus tegen Johannes: vrees nu. Houd maar op met vrezen. Ik ben de eerste en de laatste. Zijn rechterhand met name. En u weet wel, bij die rechterhand met name moet je dan ook vooral denken aan zijn goddelijke macht, zijn almacht. En dat is ook de hand van zijn liefde en van zijn onveranderlijke trouw. Die rechterhand is zo, die rechterhand van hem die 7 sterren vasthoudt. En tussen die 7 kandelaren, 7 getal van de volheid, die 7 gemeenten, dat ziet op de hele kerk des Heren van alle eeuwen, ook vandaag nog, tot aan de wederkomst toe. Hij legt zijn rechterhand op Johannes en zegt: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Die rechterhand, dat is die rechterhand waarin de kerk van de Jezus alle eeuwen als het ware mocht zingen en ook nu vandaag nog mag zingen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. In stand, ook zelfs als zij daar als dood aan zijn voeten ligt. Net als Johannes daartoe. Wat een wonder. Wat een onuitsprekelijke liefde. Hij legde zijn rechterhand op mij. En ik zou willen zeggen, gemeente, hebt u dat, dat weer een stapje verder, hebt u dat ook wel eens ervaren? Bijvoorbeeld onder de prediking van het woord, of in welk opzicht ook, dat hij zijn sterke hand, zijn rechterhand, als het ware ook op uw hoofd legde, om u gerust te stellen. om u te bemoedigen. Om u te troosten, zodat je ervaren mag, hij staat voor me in. Wat er ook gebeurt en wat er ook komt, hij zal voor me zorgen. Hij blijft voor me instaan. Ik mag liggen voor zijn rekening. Johannes mocht het beleven, hij legde zijn rechterhand op mij. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Je leest zo vaak in de Bijbel, ook in het Paasevangelie trouwens meerdere malen, dat de Heere Jezus zijn bevreesde kinderen ook zo treffend geruststelt en moed inspreekt met dat veelzeggende vrees niet. Denk bijvoorbeeld maar aan die vrouwen waar ik net mee begon, toen ze bij het graf kwamen. Vreest gij lieden niet. Kijk, die vijanden en die soldaten, ja, laten die maar vrezen. Maar vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Juist die mensen die vaak zo kunnen vrezen, hoeven ten diepste juist niet te vrezen. Dat is een geweldige les. En een geweldige bemoediging. Vrees niet, Johannes. Houd maar op met vrezen, terwijl hij zijn rechterhand op zijn hoofd legt en zegt, ik ben de eerste en de laatste. Alsof hij zeggen wil, Johannes, je hoeft toch voor mij niet te vrezen. Want ik ben toch de eerste en de laatste. De oorsprong, het begin, maar ook het einddoel van alles. Ja, van eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid. De eeuwige, onveranderlijke Zoon van God. Die daarom dus ook altijd dezelfde blijft. Dezelfde ook in mijn onveranderlijke liefde en trouw, waarmee ik ook voor mijn kerk zal blijven zorgen en zal blijven instaan wat er ook komt en hoe de vijand ook tekeer kan gaan. Och, u weet wel, Johannes, die zou hier in vervolg gaan zien wat die kerk in die komende eeuwen tot aan de wederkomst toe allemaal mee zou maken. En Johannes die zou gaan zien, gemeente, hoe het er met die kerk in de toekomst in alle vijandschap de eeuwen door wel eens ontzaglijk diep en zwaar door zal moeten. Oh, wat zal er van overblijven? Wat komt er toch van die kerk terecht? En dat kunnen wij nu misschien vandaag ook wel eens denken, gemeente. Maar Jezus legt zijn rechterhand op Johannes' hoofd. Hij zegt, Johannes, zit daar maar niet over in. Ik blijf voor mijn kerk. En ik blijf ook voor jou persoonlijk, Johannes, zorgen en instaan. Wat er ook gebeurt. Ik ben de eerste en de laatste. Wat zit er in dat woord, gemeente, ook een geweldige troost. Ja, toen voor Johannes, maar ook nu vandaag nog voor elk van Gods volk en kinderen, heel persoonlijk in hun eigen leven, maar ook wat het hele kerkelijke leven betreft en ook wat de toekomst aangaat, ach, ook in hun persoonlijke leven. Laten we dat eens even onderstrepen vanavond. Ook in het persoonlijke leven van Gods kinderen is Christus de eerste en de laatste. Hij was de eerste die met Gods kinderen begon. Die ze opzoekt. Nee, Gods kinderen zijn zelf niet begonnen. Hij was de eerste die Adam opzocht in het paradijs, toen die nog al beverde voor een vloot. Zo was God de eerste in het leven van al de zijnen, die naar ze omkeek, die ze opzocht. Die dat leven der genade in hen inplantte. En tot openbaar liet komen. Hij was de eerste. Ja. Maar gemeente, gelukkig. Hij is niet alleen de eerste, maar ook de laatste. Want al was dan de Heer nu in het leven van zijn kinderen begonnen, als zij het nu zelf vast moesten houden en in stand moesten houden, dan bleef er nog niks van over. Hè? En dan kwam er nog niks van terecht. Helemaal niks. Dan zou er nog nooit één zondaar zalig worden. Maar nu het wonder. Nu is hij ook de laatste. Wat hij ooit begonnen heeft, dat maakt hij ook af. Daar werkt hij ook door. Al kan en zal dat soms misschien nog zo bestreden worden. Al kan de vijand er nog zo op afkomen. Al kan de tegenstand nog zo fel worden. Maar ik ben niet alleen de eerste, Johannes. Maar ik ben ook de laatste. Hij blijft voor ze zorgen. Waar de Heere begonnen is. Wat een geweldige boodschap vanavond. Waar de Heere begonnen is. Daar maakt hij het ook af. We hebben dat zo mooi gezongen. Hè? De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk, niet maar hij kan of hij mocht, maar hij zal zijn werk, waar hij begonnen is, ook voor mij volenden. En om zo te zeggen, dan heeft die verhoogde Christus recht om te spreken. Dat kan, dat mag hij ook zeggen. Want hij kan en zal het ook waarmaken. Hij is de eerste en de laatste, ook voor zijn kerk in het algemeen. Er kan veel zijn, ook wat het hele kerkelijke leven betreft. En als je op het hele wereld gebeuren ziet, en je ziet allerlei rampen en onheilen die er gebeuren. Het ene is nog niet weg, het andere is er alweer. Dan dit en dan dat. En waar blijven we toch van de kerk over? Ja. Maar zit daar maar niet over in, hoor. Laat maar over onszelf eens zitten, persoonlijk. Of we dat begin van dat nieuwe leven aan mogen kennen. Want waar de Heere begint, daar zal hij het ook afmaken. En die leef, zegt hier zo treffend, ik ben wel dood geweest. Maar die leef, en ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Het zal u duidelijk zijn dat de Heer Jezus zich daar met name inderdaad aan Johannes en via Johannes aan zijn kerk van alle eeuwen en ook vandaag voor ons nog geldt dat openbaart en bekend maakt en voorstelt ook weer als de grote levensvorst. Hier met name die namen. De grote levensvorst, die als de grote doodsoverwinnaar dood en graf overwonnen heeft, ja, verslonden zelfs tot overwinning. En die ze allemaal aan zijn gezegende voeten onderworpen heeft. Dat is een geweldig iets. Dat is toch een troost, gemeente. Dat is toch vandaag ook een geweldige bemoediging. Alle machten van Satan, zonde en dood heeft hij verslagen. Volkomen overwonnen. En daarom heeft hij ze ook in zijn hand. Die almachtige hand. Ik leef. En ik ben dood geweest. Maar ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is dood geweest. Ja. En dat zie je hier met name ook op het borgtochtelijke. Het plaatsbekledende van die kruisdood van de Heer Jezus. Die niet maar gewoon op zichzelf dan dood geweest is, gestorven is. Maar die beladen met de schuld en de zonde van al de vijanden zich vrijwillig heeft overgegeven. Voor dat heilige recht van God. Dat in de meest erge en smadelijke en smartelijke vloek. Aan het kruis toe. Hij is dood geweest. Ja, dat is geweest. Echt dood geweest. Maar dat wil dan ook zeggen, dat is nu voorbij. Dat ligt nu achter hem. Dat heeft hij achter zich gelaten. En ik leef nu in alle eeuwigheid. Hij leeft voor zichzelf, maar dan leeft hij ook als de levensvorst voor al de zijnen, die hen nu ook het leven geeft. En daarom vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest in alle eeuwigheid. Amen staat er nog zoveelzeggend achter. En u wilt wel amen wil zeggen, dat zal waar en zeker zijn. Dus als een goddelijke bevestiging. Als een goddelijke eed, als waar. Dat het waar is. Dat hij vooral de zijnen de dood verslonden heeft, dat overwinning, en achter zich gelaten heeft. En dat hij nu ook voor hen leeft. En hen ook het eeuwige leven geeft. Tot in der eeuwigheid. Dat is waar. Dat ligt op vaste pijlers. Onwrikbaar vast. Gegrond en gefundeerd. En gegarandeerd. En ik heb, zegt hij tenslotte nog erbij. Geweldig goed. En ik heb de sleutels. Van de hel en van de dood. Dood en zonde en hel, gemeente, die hebben. Ja, omdat hij ze verslagen heeft, die hebben hun sleutel als het ware aan hem moeten overgeven. Nou, als u mij de sleutels van uw auto geeft of van uw huis, dan geeft u mij daarmee de macht, de volmacht, de bevoegdheid om met die auto weg te rijden of bij u thuis binnen te gaan. Want u gaf mij de sleutels. Zo heeft Christus nu de sleutels gekregen. Zelfs over dat machtige rijk van Satan zonder dood en hel. En nu opent hij en niemand sluit. Hij heeft de bevoegdheid. En hij sluit en niemand opent. Wat een geweldig iets is dat. Wat zit daar voor Johannes toen en nu ook voor de kerk der eeuwen toch een geweldige troost en bemoediging in, te midden van de grootste gevaren. Johannes, wat er ook gebeurt. En je legt zijn rechterhand op. En je spreekt die geweldige woorden. Ik blijf voor je zorgen. Ik sta voor mijn kerk in. Dat is mijn werk. Dat gaat om mijn eer. Gemeente, dat wil dus ook zeggen tot troost van Johannes en voor al de zijnen, dat hij de machtige is en ook de bevoegdheid heeft. Hij heeft de sleutels van het rijk van Satan zonder dood en hel. Dat hij ook de bevoegdheid heeft om zijn kerk te beschermen. En heen te leiden door alles heen volgens zijn plan. Naar zijn toekomst. Daar zit ook die geweldige gedachte in, gemeente. Dat Christus nu, zeg maar voor al zijn kinderen, de eigenlijke prikkel al uit dood en graf heeft weggenomen. De prikkel namelijk van de zonde. En van de vloek en van de straf op de zonde. Want nu Christus al zijn borg gestorven en opgestaan is. Nu is ook het sterven van Gods kinderen eigenlijk geen sterven meer in de volle diepe zin van het woord als, zeg maar, als betaling voor de zonde. Want hij heeft betaald. Hij heeft betaald. Maar nu is sterven voor Gods kinderen als het ware alleen maar een doorgang, een tunnel naar het eeuwige leven en een afstand. Sterven van de zonde. Om eeuwig volmaakt met en voor hem te leven. En u is door zijn begrafenis en opstanding. Het graf voor een kind van God. Of dat graf nu hier in Alphen ligt. Of ergens anders. Maar dat graf is nu door het sterven en door de opstanding van de Heer Jezus gewijd en geheiligd tot een slaapkamer, een wachtkamer, zegt Ursinus, waarin hun ontzielde lichamen nu slapend mogen wachten op die grote morgen straks van de opstanding. Als de Heer met die sleutels alle graven opent. Het is wat. Wat een koning. Hè. Wat een koning. Wat kan je dan nog gebeuren? En al de lichamen van zijn kinderen ook. In heerlijkheid. Zal doen herrijzen. Ik heb de sleutel der hel en des doods. Dat geldt ook, gemeente, in die zin dat hij ook de macht heeft om het van nature gesloten zondaarshart, om het graf van de zonde en van de dood, waarin wij van nature allemaal als verloren zondaren neerliggen als geestelijk doden. Maar dat hij de macht heeft om die graven te openen en geestelijk dode zondaren tot leven te brengen, zodat ze gaan leven, geestelijk. De kracht van Pasen. En ook al mee die Christus leren kennen en nodig krijgen als hun persoonlijke levensvorst. Hoe vastgeroest ons hart ook zou zitten. Hij heeft de sleutel die ook op onze hartedeur past. Ook op uw hartedeur. Ook op jouw hartedeur. Hij heeft alle macht. Wat een geweldig iets. Of liggen ook wij van nature allemaal nog voor eigen rekening in het graf van de zonde en van de dood? Wat zou dat erg zijn? En wat erg ook als dat zo zou blijven en we straks zo zouden moeten sterven. Als Johannes hier al als dood aan zijn voeten viel. Wat moet dat dan straks zijn op die grote dag? En al die onbekeerden, want ook die graven worden geopend, voor zijn rechterstoel gesteld worden. Dat bloed onrein geacht. Dat bloed vertreden. Dan blijft er geen slachtoffer meer over. Dan zal hij de sleutels van de hel gebruiken om die te openen. En al die vijanden daar voor eeuwig neer te storten. Met dat tweesnijdend scherpe zwaard uit zijn mond. En daarin voor eeuwig te vertreden. Met die voeten. Als blinkend koop. Gloeiend als in oven. O, nu is het nog. De dag der zaligheid. Die Christus die de sleutels heeft. Ook alle macht in uw leven. Ik zei net al zit uw hartendeur nog zo vastgeroest. Hij is te machtige. Maar ook te gewillige. Het kan nog, gemeente. Ook voor u nog. Ook voor jou nog. Dat geestelijke dode zondaar opgewekt worden. En dan beginnen te leven. En dan kunnen ze nog wel eens bevreesd aan zijn voeten neervallen. Net als Johannes. Maar dan blijft het waar. Ik ben dood geweest. En ik leef in alle eeuwigheid. En dan zal straks. Wat een geweldig iets. De hemelpoort. In dat stervensuur ontsloten worden. Ja, hij heeft eigenlijk voor al de zijnen de helle poort al voor eeuwig toegesloten. En de hemelpoort geopend. Maar dat gaat dan straks letterlijk in vervullen. Wat hun ziel betreft al met sterven. En straks op die grote dag ook met het lichaam. Om eeuwig in dat paasleven met hem te mogen delen. Want in zijn leven ligt nu het leven voor al de zijn. Voor eeuwig. Onveranderlijk vast. Verankerd en gewaarborgd om straks in te gaan in dat nieuwe Jeruzalem en om daar dan eeuwig volmaakt ook in aanbidding uit te wonderen wat ze hier al hoe langer hoe dieper gaan leren. Dit is Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen.